Wij verzoeken de gemeente om samen de dienst te beginnen door het zingen van Psalm 13 en daarvan vers 1 en vers 4. Hoe lang, o Heere, mijn toeverlaat, vergeet gij mijn jammerstaat? Hoe lang zult gij in mijn ellenden van mij uw vriendelijk aanschijn wenden, daar al mijn moed en kracht vergaat? Wij noemden u Psalm 13, vers 1 en 4. Uit Gods heilig woord willen wij u vanmiddag lezen, Psalm 32. Maar vooraf doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij nu Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd en mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk alle gij oprechten van hart.
Zingen wij nu verder met elkaar van Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, vers 1. Gemeente, vanmiddag wil ik met de hulp van de Heer voor u een preek lezen van dominee Riedijk. We gaan luisteren naar zondag 23 van onze Heidelbergse catechismus. Daar lezen wij in vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam des eeuwige levens. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat, al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke in weldaad in een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Het antwoord, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Zingen we nu verder van Psalm 32, vers 1, 2 en 3. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Welzalig is de mens, wiens mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveins gemoed, geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, vers 1, vers 2 en 3. Gemeente, we gaan luisteren naar de baten van het geloof aan de hand van, van zondag 23 van de Heidelbergse catechismus. En dan zien we drie dingen. Ten eerste een scherpe aanklacht. Ten tweede een verrassende vrijspraak. En ten derde het rechtvaardigend geloof. Ten eerste een scherpe aanklacht. Onze catechismus heeft met ons de 12 artikelen van het geloof behandeld. Dat was de inhoud van hetgeen een christen nodig was om te geloven. Over die 12 artikelen heeft onze catechismus gewijd en diep gesproken. 2 zondagen waren gewijd aan de Vader en onze schepping. 3 zondagen waren gewijd aan de Heilige Geest en onze heiligmaking. En niet minder dan 9 zondagen waren gewijd aan God de Zoon en onze verlossing. In het bijzonder over de Zoon en onze verlossing heeft de catechismus breed gesproken. 3 zondagen over zijn namen, 3 zondagen over zijn staat van zijn vernedering en 3 zondagen over de staat van zijn verhoging. Het gaat er nu om, wat baat het u nu? Wat hebt u er nu aan dat u dit alles gelooft? Dan gaat het dus over alles wat samengevat is in de 12 artikelen. Wat baat u dat? De vraag is eerst of u het gelooft. En als u het gelooft, wat baat het u dan? Zo komt in deze dienst aan het eind van de behandeling van de 12 artikelen van de inhoud van het christelijk geloof de vraag van zondag 23 van onze catechismus op ons af. Het is een rechtstreekse vraag. Wat baat het u, heel persoonlijk, dat gij dit alles gelooft? En dan krijgt u het antwoord dat de kern van de hele reformatie samenvat. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. De rechtvaardiging van een zondaar bestaat in 2 dingen. Dat hij rechtvaardig is voor God. En in de tweede plaats dat hij een erfgenaam is van het eeuwige leven. Dat betekent dus dat hij in het eeuwige testament van God staat. Dat zijn naam daarin geschreven is. En dat de erfenis die in de hemel bewaard is voor hem. En dat hij als een erfgenaam op de aarde bewaard wordt voor die erfenis. Erfenis en erfgenamen worden bewaakt. Die bewaring kan nooit anders dan in Christus. In de gemeenschap met Christus. Door het geloof hem ingelijfd. Zo alleen kunnen wij rechtvaardig zijn voor God. Er is in de loop van de eeuwen nogal wat gezegd en gedaan over dat rechtvaardig zijn voor God. Wat heeft men een goede werken naar voren willen halen om een mens rechtvaardig voor God te doen zijn? Wat heeft de mens gepoogd om in een weg van werken, een weg van heiliging van het leven, zich te rechtvaardigen voor God? Het is het werk van de Heilige Geest in de reformatie geweest om te laten zien dat de mens nooit meer, tot in de eeuwigheid niet, door de werken der wet rechtvaardig voor God kan zijn. Het is ten eenenmale uitgesloten dat iemand zich door zelfheiliging rechtvaardig kan maken voor God. Dat kan alleen door het rechtvaardigende geloof. Zondag 23 komt er telkens op terug dat het alleen is door het geloof, het sola fide, alleen door het geloof, heeft in deze dienst de volle aandacht. In vraag 60, en dat is de kern van zondag 23, komt de onderwijzer daarop terug. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dus het wordt nog een keer met name gevraagd. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan antwoordt onze onderwijzer, alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Dat wil zeggen, een waar geloof. Er zijn allerlei soorten geloof die niets te maken hebben met het rechtvaardigend geloof. U kunt in wonderen geloven. En je kunt voor een tijd geloven. Dat gaat meestal gepaard met veel halleluja en blijdschap. Maar het is voor een tijd. U kunt de Bijbel geloven van Genesis tot en met Openbaring toe. En dat het het woord van God is. Maar ook dat maakt u niet zalig. De krant gelooft u tenslotte ook. Het gaat om de rechtvaardigende geloof, een oprecht geloof. Dat bestaat niet alleen in de kennis, maar ook in een waarachtig vertrouwen dat de Heilige Geest door het Heilige Evangelie in mijn hart werkt. Het gaat om kennis en vertrouwen. Vertrouwen op God en vertrouwen alleen op het bloed van de Heer Jezus Christus. Alleen door een oprecht geloof. Alles valt weg wat de mens meent te hebben en te bezitten om voor God te kunnen verschijnen. Als u dat geloof niet hebt, bent u, bij alles wat u zou kunnen vertellen uit uw leven, verloren. En als u dat geloof mag bezitten, dan hebt u naast dat geloof niets anders meer nodig. want het geloof is genoegzaam. Alleen een oprecht geloof, een waar geloof, dat verenigt met Christus. Dat zinkt op hem als de rotssteen des behouds. Dan wordt u aan hem verbonden, alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Nu gaat onze onderwijzer uiteenzetten hoe dat geloof werkt. Het komt, wanneer het gaat om onze rechtvaardigheid voor God, nog scherper naar voren dat alles wat de mens de ene maal heeft, wegvalt. De onderwijzer vraagt, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Hier moeten we bedenken dat er allerlei soorten rechtvaardigheid zijn in het menselijk leven, die niets te maken hebben met rechtvaardiging voor God. Je kunt ook onder de mensen een bepaalde rechtvaardigheid hebben. Denk u aan Job. Hij was een man die rechtvaardig, vroom, godvrezend is, wijkende van het kwaad. Deze man verliest alles wat hij heeft. Zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid. De vrienden komen bij Job. Ze hebben eerst 3 dagen hun mond gehouden, omdat ze zagen dat de smart zo groot was. Hadden ze dat maar volgehouden, dan was het goed geweest. Maar na 3 dagen gingen ze praten. Toen ging het fout. Toen gingen ze tegen Job zeggen, Job, je moet eens luisteren. Iemand die dergelijke dingen overkomt, heeft wat kwaads gedaan in zijn leven. Het is gewoon het oude regeltje. Wie kwaad gedaan heeft, krijgt straf. Dat dachten de discipelen ook. Die waren net zo ver als de vrienden van Job. Toen ze de blindgeborene zagen, zeiden ze, wie heeft er gezondigd? Heeft die man zelf gezondigd? Of zijn ouders? Toen zei de Heere, niemand, niemand heeft gezondigd. Hij niet, nog zijn ouders. Maar dit is geschied, opdat God verheerlijkt worden. Zo is het ook in het boek Job. De vrienden van Job zeggen, Job, je hebt gezondigd. Kom er maar vooruit en zeg het nu maar eerlijk, want wie kwaad gedaan heeft, krijgt straf. Jij krijgt straf, dus je hebt kwaad gedaan. Vertel het nu maar. En dan zegt Job, ik heb geen kwaad gedaan, zodat de Heere mij voor zijn rechterstoel zou dagen. De mensen zeggen wel eens, ja, dan spreekt Job toch kwaad van God. Dat mag hij toch niet zeggen. Nee, u moet goed begrijpen waar het Job om gaat. Het gaat erom of hij in deze zaak rechtvaardig is. Er kunnen omstandigheden zijn waaronder u zeggen mag, de Heere weet het, dat ik in deze zaak recht ben. Maar hier in zondag 23 gaat het er niet om of u in een bepaalde zaak gelijk hebt en dus rechtvaardig bent. In zondag 23 gaat het erom of u rechtvaardig bent van God. Dat wil zeggen of u als mens, als persoon, rechtvaardig bent van God. Dat is niemand, Job niet, en de blindgeborene niet, en de ouders van de blindgeborene niet. Bent u rechtvaardig voor God? Dan moet je je voorstellen wie God is. Als je Jesaja 6 opslaat, het roepingsvisioen van Jesaja, dan ziet Jesaja de Heer in zijn heerlijkheid zitten op zijn troon. En dan hoort hij de serafs in de hemelen zingen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zo hoort hij de heiligheid van God in de hemel uitroepen. De seraf bedekken met 2 vleugelen hun aangezicht. Met 2 vleugelen hun voeten. Met 2 vleugelen vliegen zij. Hij is zo heilig dat die heilige engelen niet voor hem kunnen bestaan. Zou u voor die God rechtvaardig zijn? Job zegt, voor wien zelfs de hemelen nog te onrein zijn, en voor wie het licht van de zon nog onrein is, zou u dan voor hem rein zijn? Wie zal rein zijn voor die God? U kent het wel uit de psalmen. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. God doorziet alle dingen. Hij kijkt door de gevel van ons bestaan heen. U weet wel, voor de mensen weten we altijd een mooi geveltje op te trekken. We moeten niet achterkijken. Voor de mensen kunnen we een etalage maken. Maar God kijkt door onze gevels en door onze etalages heen. God kijkt in het binnenste van ons hart. Hij proeft de nieren en hij kent de bodem van ons hart. Wie zal er dan rechtvaardig zijn voor God? En dan komt het antwoord dat op de schrift gegrond is. Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Dan zou u kunnen zeggen, gaat het dan zomaar? Kun je dan als mens, die geen gerechtigheid heeft voor God, voor die heilige God bestaan? Alleen door dat geloof in Jezus Christus? Ja, zegt onze onderwijzer. En hij gaat het uitleggen met een scherpe aanklacht. Alzo dat, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen van dezelfde gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste van mijn kant. Eerst die aanklacht. Mijn geweten klaagt mij aan voor God. Het geweten van de mens is de aanklager die wij in Gods naam in ons binnenste omdragen. Het geweten spreekt als we zonde doen, of als we dat willen gaan doen. Dat geweten kunt u, zoals geschreven staat in 1 Timotheus, we kunnen het toeschroeien als met een brandijzer. Dat geweten kunt u het zwijgen opleggen. U kunt het de mond snoeren door over de spraak van dat geweten heen te leven. Als de Heilige Geest in je leven komt, wordt het geweten wakker. Je kunt het dan niet meer tot zwijgen brengen. Dat geweten gaat dan spreken en dat gaat alles overstemmen. Dat gaat je aanklagen bij God. In de profetieën van Zacharia lees je in hoofdstuk 3 van Jozua, de hoge priester die met het volk van Israël uit de ballingschap naar het land van Kanaan kwam. Zacharia ziet in een van de nachtgezichten deze Jozua, de hoge priester, staan voor de engel des Heren, voor Christus. Hij staat daar met vuile klederen. U ziet die hoge priester staan in de prachtige kledij van het hemelsblauwe overkleed en dat witte onderkleed, de efod, dat vest dat hij aan heeft, met de borstlap en daarop de 12 stammen van Israël. Op zijn schouder heeft hij de schouderstukken met op iedere kant 6 namen van de stammen van Israël. Maar dat kleed is vuil, dat prachtige hemelsblauwe kleed is vuil en dat witte onderkleed is ook vuil. Jozua is hier een vertegenwoordiger van het volk Israël dat in ballingschap gezeten heeft en zich daar met de afgoden ingelaten heeft. Jozua staat daar als de hoge priester, als de top zou je kunnen zeggen van het volk van Israël. Hij staat voor God. Naast Jozua staat de Satan. Niet voor niets wordt hij de verklager der broederen genoemd. Dat wil zeggen, hij klaagt altijd de kinderen van God aan bij God. De Satan zegt, moet u eens kijken naar die Jozua, naar dat blauwe kleed. Moet u eens kijken hoe vuil het is. Daar zit een vlek en daar zit een vlek. En dat witte onderkleed, moet u eens zien hoe vuil dat de kleed is. Die man kan toch niet dienen. Die man kan toch niet functioneren als hoge priester van Israël. Zou u deze man willen accepteren? En zou u zo in hem dat volk willen accepteren? Gemeente, er staat een zondaar voor God. Nu is het niet in de eerste plaats, zegt de catechismus, de Satan die ons aanklaagt. Maar dat is mijn geweten. Dat is nog veel dichterbij. Mijn geweten klaagt mij aan. Wat zegt dan dat geweten? Wel, dat zegt in de allereerste plaats dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd heb. U luistert zondagsmorgens altijd mee naar het lezen van de wet. Dan is een mens zo slim dat hij denkt, nou, dat valt wel mee. Ja, daar heb ik wel tegen gezondigd, maar tegen het volgende gebod niet. Onze catechisme zegt niet dat ons geweten ons aanklaagt omdat we wel eens een keer tegen een gebod hebben overtreden. Maar onze catechisme zegt dat het ons aanklaagt dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. Dus niet één uitgezonderd. Van het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tot het laatste gebod, gij zult niet begeren uw naaste huis, uw naaste vrouw, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Al de geboden Gods, alle 10 zwaar overtreden. Dus niet zo van, nou ja, dat ene gebod ligt de mens meer dan het ander. Ieder mens heeft zo zijn eigen boezemzonde. Nee, zwaarlijk gezondigd tegen al de geboden Gods. Ook het gezag verworpen. Ook overspel gepleegd. Ook moord begaan. Ook de naam des Heren gelasterd. En gaat u maar door. Al de geboden Gods. Is dat niet een beetje overdreven van onze catechismus? Maken ze het niet wat te erg? Zou het niet een beetje milder kunnen zeggen? Zou het wel waar zijn dat we zo tegen God gezondigd hebben? Gemeente, geloof nu de catechismus maar. Vraagt u maar aan de Heere of u het zien mag bij het licht van de Heilige Geest, dat u helemaal niet deugt, dat er nog nooit iets goed uit u is voortgekomen. Luister maar wat de catechismus zegt. Niet alleen dat ik al de geboden Gods zwaarlijk heb overtreden, maar dat ik er ook nog nooit een van die gehouden heb. Je hebt zonde van bedrijf, zonde van nalatigheid. Zonde van bedrijf is dat je de geboden overtreedt. Zonde van nalatigheid is dat je datgene wat geboden is niet doet. Zou het nu zo zijn dat ik nog nooit een van die geboden gehouden heb? Je hebt toch zo je best gedaan om zondags niets te doen. Zo je best gedaan om eerlijk door het leven te gaan, niet te stelen. En toch het gebod, gij zult niet stelen, overtreden, nog nooit gehouden. Gemeente, dat is wat. En dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Daar wordt de deur eigenlijk helemaal dicht gedaan. Er wordt niet alleen gezegd wat achter ligt. Nu gaan we naar voren kijken. Wat achter ons ligt, dat deugt niet. We hebben tegen al de geboden van God zwaarlijk overtreden. Nog nooit een van die gehouden. En als we nu naar voren kijken, belijden ze eerlijk. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zo is uw hart. Er klopt van uw en mijn bestaan niets. Dat bestaan is veroordeeld door God. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Is dan ons bestaan zo? Is dat niet wat zwartgallig? Is dat niet wat zwartkijkerig om er zo over te praten? Nee, gemeente, het is waar. Zullen we dat onthouden? Zullen we dat meedragen? Zullen we vragen om de ontdekking van de Heilige Geest om te gaan leren dat het werkelijk waar is? Dat het waarachtige waarheid van God is, dat geen vlees zal roemen voor God. Als u Romeinen 3 leest, het eerste gedeelte van het hoofdstuk, komt u daar de mens tegen met zijn totale verlorenheid. En zo is het met u en met mij. Hoe kan die mens nu rechtvaardig zijn voor God? Daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Een verrassende vrijspraak. Gemeente, dit is de kern van onze gereformeerde leer. Er kan geen vlees bestaan voor God. Dat vlees kan je niet opknappen. Dat kun je niet mooi maken. Je kunt het niet netjes maken. Je kunt niet zeggen, nou ja, het is wel niet helemaal goed, maar ik ben toch wel een eind op weg. Nee, onthoud het. U bent verloren. Tenzij, zo horen we van David, hoe hij zijn geweten hem aanklacht. In Psalm 32. Beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. En nu, komt die verrassende vrijspraak dat zo'n mens, die geen moed meer heeft van zichzelf, kan zeggen, maar zichzelf bij God moet aanklagen, vrijgesproken wordt met een verrassende vrijspraak: gij naamt die gunstig weg. Nu begint onze catechismus met de spil, de scharnier waarom zondag 23 volkomen 180 graden draait. Al is het dat mijn geweten me aanklaagt, nochtans. Daar hebben we het nochtans van God. Daar hebben we het nochtans van het geloof. Daar hebben we het nochtans van de genade. Nochtans God, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Dat nochtans van God wil dus zeggen, al is het hopeloos aan uw kant, al bent u veroordeeld, God gaat iets doen wat je niet verwacht, waar je niet op kunt rekenen en waar je helemaal zelf jezelf niet kunt instellen. Immers, je geweten veroordeelt je. God komt met zijn genade, zonder enige verdienste van mijn kant, en gaat een streep door alles wat een mens gedaan heeft, waarmee hij voor God niet bestaan kan. Het beste wat u gedaan heeft, is nog met zonde bevlekt, en gaat een streep door. Zonder enige verdienste van mijnerzijds, uit louter genade. Dat is de pure genade Gods. Dat is de heldere genade Gods. Dat legt nu de grond voor het vervolg. Mij, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Gemeente, de genoegdoening van Christus, wat is dat? Wel, die staat tegenover het overtreden van al de geboden Gods. Wie het gebod overtreedt, heeft straf verdiend. Eeuwige straf. Naar lichaam en ziel beide. Wat doet Christus nu? Die straf dragen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij gaat de straf dragen. Wegdragen. Hij heeft genoeg gedaan aan het recht van zijn vader. God gaat nu die genoegdoening van Christus mij toerekenen en mij schenken. Dat doet God in zijn woord. In het eeuwige evangelie, in Christus. En wat is die gerechtigheid van Christus? Die staat tegenover het feit dat ik nog nooit een van de geboden van God gehouden heb. Jezus heeft dat wel gedaan. Als er één geweest is die God heeft lief gehad boven alles en zijn naaste als zichzelf, dan is het Jezus. Elke voetstap in deze wereld was een voetstap in de geboden van zijn Vader. Dat is de gerechtigheid van Christus. Hij die de geboden van God volkomen heeft onderhouden en aan de geboden van God volmaakt heeft voldaan. Hij die nooit een keer zonde heeft gedaan, in wiens mond geen bedrog nog onrecht geweest is. Hij heeft de geboden, de wet van God onderhouden. Die gerechtigheid gaat God aan de zondaar schenken en toerekenen. Het is net als bij Jozua, de hoge priester, die daar bij het altaar staat en van wie de Satan zegt, moet je eens naar zijn kleren kijken. De engel des Heren, Christus, die zegt nu dat die kleding van Jozua moet worden uitgetrokken. Dat hij nieuwe wisselklederen aankrijgt en dat hij een nieuwe kroon op zijn hoofd krijgt. Gemeente, dan worden wij bekleed met de mantel des heils en de mantel der gerechtigheid wordt ons omgedaan. Die vuile klederen worden afgenomen en het kleed des heils, de mantel der gerechtigheid die Christus geweven heeft, door de gehoorzaamheid waarmee hij de wet van God volbracht heeft, wordt om onze schouders gehangen. Dit houdt in dat God een mens die bekleed is met dat kleed der gerechtigheid voor zich ziet, alsof hij nog al de geboden van God zou hebben onderhouden. En wat betekent Christus heiligheid? Die staat tegenover het feit dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Gemeente, het is Christus, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die met zijn onschuld en heiligheid de zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Jezus met zijn heiligheid, met zijn volmaakte heiligheid, bedekt de zondaar vanaf het uur van de ontvangenis tot aan de laatste snik toe. Het is in de plaats van zijn volk gestaan, niet alleen aan het kruis, maar ook als hij wandelt door Jeruzalem. Als hij in de kribbe van Bethlehem ligt, is hij de heilige Jezus. Het is Jezus die met zijn onschuld de onreinheid waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. En dat doet God zo volkomen, evenals had ik nooit zonde gehad, nog zonde gedaan. Ja, alsof ik ook al de gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Nou, dat is wat. Dus God ziet daar een mens staan die nog nooit zonde gekend heeft, die nog nooit zonde gedaan heeft, die altijd gehoorzaam geweest is aan zijn Vader. In Christus spreekt God zulk een zondaar volkomen vrij, op grond van recht, want er mankeert niets aan. De wet is vervuld, de straf is gedragen, er is geen overtreding te vinden. Die mens staat daar, zoals Adam eenmaal in de Hof van Eden stond. Hij stond daar volmaakt voor God, rein, zonder vlek. Zo staat ook de mens in Christus, maar met één verschil. Adam kon vallen, die mens niet. De mens die zo door God bekleed wordt, kan niet meer vallen. Hij is op het fundament gelegd, op die levende steen, die blijft tot in eeuwigheid. Zo spreekt God een mens, uit wie nog nooit iets goed voortgekomen is, helemaal volmaakt vrij. Hij krijgt vrede in zijn hart met God. Ja, zo volkomen, als had hij nooit zonde gedaan. Ja, als had hij al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor hem volbracht heeft. Gemeente, je kunt alleen maar door het geloof ontvangen. Er staat in ons antwoord, voor zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Dus het gaat om je hart, niet met je verstand, maar met je hart aannemen. Het gaat om dat volkomen, dat volmaakte overgeven aan deze volkomen gerechtigheid van Christus. In zover bedoelt niet de maat van het geloof. Zo wordt wel eens gesproken, maar dat is het niet. In de Latijnse tekst van onze catechismus, zoals die is opgesteld, er staat een woord dat heel duidelijk aangeeft dat het hier om een voorwaarde gaat. Zover ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneemt, dat wil zeggen, dat geschonkene van Christus kan alleen maar door het geloof aanvaard worden en niet anders. Er is maar één weg tot de zaligheid en dat is het geloof. Gemeente, u ziet twee mensen in de tempel komen om te bidden. De een is een tollenaar. Nou, dat is nogal wat in Israël. De ander is een fariseer. De een komt uit zijn volle waardigheid de tempel binnen, loopt rechtuit naar voren toe. De ander durft nauwelijks in de tempel te komen, blijft achterin staan. De een gaat God danken dat hij niet zo is als andere mensen. Een rover, een dief, een overspeler of zoals die tollenaar daar. Hij vast twee keer in de week, geeft tiende van al wat hij bezit. Die man kan het niet op met zijn geestelijke rijkdom. Hij is geweldig in eigen oog. De andere man staat achter in de tempel. Hij durft zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Hij durft voor God en mensen zijn ogen niet op te heffen. Hij slaat zich op de borst en zegt: O God, wees mij, de zondaar, de grootste, de voornaamste, genadig. Dat is het enigste wat hij vragen kan. Het enigste wat hij bedelen kan. Wees mij, de zondaar, genadig. Jezus zegt van deze tollenaar: deze ging gerechtvaardigd af naar zijn huis, meer dan die. Meer dan de fariseer, want die fariseer ging ook gerechtvaardigd naar huis. Ging hij ook gerechtvaardigd naar huis? Jawel, kijk hem maar lopen, rechtop, keurig, netjes, mooi kleed aan, kwastjes aan zijn kleed. Je kunt zo zien, dat is een man die het ernstig neemt. Hij ging gerechtvaardigd af in zijn huis, maar hij had zichzelf gerechtvaardigd. Had zichzelf vrijgesproken. De tollenaar ging ook gerechtvaardigd naar huis, maar die was door God vrijgesproken. En daar hebben we het grote verschil. De een ging gerechtvaardigd naar huis, meer dan die. Want de een had een vreemde gerechtigheid ontvangen en de ander ging met zijn eigen gerechtigheid op stap, meer dan die. Gemeente, wat een verschil. Wat zal die tollenaar een vrede in zijn hart gehad hebben? Want dan zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog op u schelden zal. Want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn gerechtigheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dat is wat. Wat zal die man een vrede gehad hebben? Hij heeft geen fariseer meer gezien. Heeft geen andere tollenaars meer gezien. Hij heeft alleen maar dit geweten, de vrede met God. God doet dat nog. Wie door het geloof de gerechtigheid van Christus aanvaarden mag, die heeft vrede in zijn ziel. Waarin het zingen al gaat, als een voorspel op de eeuwige vreugde straks, dan gaat het zingen in het hart, zoals wij nu met elkaar gaan doen, uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden in mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, vers 1.
Thank you.
Gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. Het rechtvaardigend geloof. En dan kruipt hier weer een addertje onder het gras dat zegt, ja, dat geloof rechtvaardigt. Maar dan gaat het geloof iets verdienstelijks krijgen. Het geloof wordt dan een soort werk van de mens, waardoor God hem rechtvaardigt. Het wordt dus om het geloof gerechtvaardigd, om de verdienstelijkheid van dat geloof, om de waardigheid van dat geloof. De gelovige heeft dan zoveel waarde voor God, dat God hem de zonde niet toerekent, maar de gerechtigheid van Christus. Ja, dat is een addertje dat van de Roomse zijde in de dagen van de reformatie werd aangedragen. Daarom hebben onze onderwijzers dat zich gewapend en verzet en hebben gezegd, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof gerechtvaardigd zijt? Is dat geloof zo verdienstelijk dat u daardoor wordt vrijgesproken van schuld en straf en dat u een recht krijgt op het eeuwige leven? En dan zeggen ze, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof God aangenaam ben. Daardoor zijn we voor God niet aangenaam. Het geloof is een instrument, een hand, waarmee u alleen kunt aannemen datgene wat God schenkt. U zou het u zo voor kunnen stellen. Er rijdt een auto het water in. Maar er is gelukkig iemand in de buurt die die chauffeur uit de auto probeert te halen. Maar u begrijpt dat de man die chauffeur redt, die chauffeur niet hoeft te bedanken dat hij zijn hand uitstrekte, waardoor hij gered kon worden. Nee, de chauffeur van de auto die te water raakte, moet de man bedanken dat hij zo goed was om hem uit de auto te trekken. Kijk, zo is het nu met het geloof. We zijn niet door het geloof aangenaam bij God, net zo min als dat die man die hem redde dankbaar moet wezen dat de chauffeur zijn hand uitstak. Niet door de waardigheid van ons geloof zijn we dus God aangenaam, maar doordat de genoegdoening, de gerechtigheid, de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. Alleen datgene wat Christus gedaan heeft, is mijn gerechtigheid voor God. Ik kan dat niet anders dan door een oprecht geloof aannemen en mij toe-eigenen. Het oprechte geloof eigen toe, dat mijnt. Het oprechte geloof mijnt dat degene wat de Heere vanuit die volheid van Christus schenkt, dat zegt, mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker, zoals Maria zong, dat haar geest zich verheugde en dat zij zich blij roemde in God, haar zaligmaker. Ik zal hem mijn zaligmaker noemen. Het geloof is een werkstuk van de Heilige Geest. En daar gaat het om in onze catechismus, in de volgende zondagen verderop in. En waar de Heilige Geest komt, gaat hij toe-eigenen, zo zegt ons doopformulier. Hetgeen dat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonde, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. De Heilige Geest eigent ertoe hetgeen wij al in Christus hebben. Hij doet dat alleen. Hij doet dat door middel van het geloof dat hij zelf werkt. Gemeente, het geloof, de hand om de verdiensten van Christus aan te nemen, wordt tegelijkertijd geschonken met alles wat in Christus is. Dat gaat samen. De Heere schenkt datgene wat in Christus is. Hij schenkt het geloof, de hand die aanneemt en toe-eigent. Dat eigent het geloof toe, zodat niemand het ooit meer uit onze gedachten weg kan krijgen. Dan is het mijn God en mijn zaligmaker en mijn verlosser. Mijn Goël, mijn redder, mijn zondevernieler. En nu gaat het erom of u dat ook kent. Die aanklacht van uzelf bij God, dat in de allereerste plaats. U vindt dat in de boetpsalmen. Dan vindt u mensen die zich aanklagen bij God vanwege hun zonde. Waar een mens zich waarachtig aanklaagt dat hij al de geboden van God heeft overtreden, is nooit één van die gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd is en zo aan de bodem van zijn bestaan gekomen is. Daar is God onmiddellijk. Dat scheelt geen seconde. Daar geeft God de vrijspraak in Christus, in het dierbare bloed. Gemeente, wat is het een wonder als u daar terecht mag komen, want dan wordt u vastgezet. Zoals de dichter van Psalm 40 zegt, dat de Heer hem opgetrokken heeft uit een diepe kuil en hem gezet heeft op een rotsteen en dat hij daarop zijn gang heeft vastgemaakt. Er was eens een man aan wie gevraagd werd hoe het met hem ging en men zei, het is zeker op en neer, hè? Dus dan weer eens op de hoogte, dan weer eens in de diepte. Hij zei, nee, ik zit op de bodem. Zo is het als mijn geweten mij aanklaagt, tegen al de geboden van God gezondigd, nooit één van die gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd, dan zit je op de bodem. Maar daar is God, Daar is de Heere ook. Maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest die voor mijn woord beeft. Naar hen zal hij omzien in zijn genade. In zijn gunst in Christus. Gemeente, het is van tweeën één. Of we hebben een vrijspraak in Christus. Om de verdiensten van Christus wil. Of we leven voor eigen rekening. Je kunt dat laatste op twee manieren doen. Je kunt het losdoen. Naar eigen aard en zin leven. Naar je eigen lust te leven. De wereld dienen. Je kunt het ook op godsdienstige wijze doen. Keurig, netjes. Dat doen we niet. En dat doen we niet. En ook daar doen we niet aan mee. Moet dat dan niet? Natuurlijk vanzelf. Maar maak er alsjeblieft geen grond van voor de eeuwigheid. Want u bent desondanks verloren voor God. Denkt u eraan dat u één ding moet weten. Dat wij tot op de bodem van ons bestaan verloren zijn voor God. En dat we alleen behouden kunnen worden zonder enige verdienste van onze kant. Uit louter genade, alleen door de genoegdoening, de gerechtigheid en heiligheid van de Heer Jezus Christus. Die God schenkt en toerekent. En zoveel maakt, als had ik nog nooit zonde gekend, nooit zonde gedaan. Ja, als had ik al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Het is alleen door hem, alleen uit hem, maar het zal ook alleen tot hem zijn. Gemeente, de kerk gaat straks eeuwig zingen. Er zal geen lettergreep bij zijn over zichzelf, geen woord. Het zal alleen maar zijn, gij. Daar zult het alleen maar zijn gaan over hem. Zo heeft Judas zijn brief geëindigd naar alles wat geschreven is. Hem nu, dat is Christus, die machtig is u van struikelen te bewaren en ons straffelijk te stellen voor zijn heiligheid, zijn heerlijkheid in vreugde, die alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit en kracht en macht, beide, nu en in alle eeuwigheid, daar gaat het alleen nog maar om hem, om de Heere Jezus. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, trouwe God in de hemel, we zijn het einde gekomen van deze leespreek. En dan is het toch gegaan hoe we zijn, zondaren voor God. En dan kunnen we alleen rechtvaardig zijn door de geloof in de Heer Jezus Christus. En ook dat geloof, dat wilt u nog schenken. Het is Pinksteren. En wilt u dan met uw geest harten aanraken, dat er nog dat geloof gewerkt wordt in dode harten, in dode zondaren. En dat ze zullen vragen om dat geloof in de Heer Jezus. Dan zullen we zalig zijn, alleen om zijn gerechtigheid. Wilt u al het zondige van deze middag wegnemen, alle verkeerde gedachten wegnemen. En wilt u het woord wat gelezen is, wilt u daar uw zegen over geven. Dank u dat u geholpen heeft. Dank u voor alles wat er gedaan mocht worden deze middag. Dat u in uw goedheid met uw woord tot ons kwam. Dat u ook deze avond weer bij ons zijn. Help onze dominee, als hij dan ook nogmaals iets mag spreken over het werk van de Heilige Geest. Geef hem alles wat hij nodig heeft. Breng ons allemaal weer veilig thuis. En dan vanavond weer in de kerk. Dan we weer dat evangelie van Pinksteren mogen horen. En wilt u dan ook daar uw zegen over geven. We vragen dit van u, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 103. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonde. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons, maar naar onze zonde niet. Psalm 103, vers 5 en 6. eindigen we nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.